Een hele goede avond, broeders en zusters. Het is weer een tijdje geleden, maar goed om u allemaal weer te zien. We zijn met een klein groepje vanavond, maar er kijken 1000 man mee via de livestream, heb ik begrepen. Nou, grapje. Nee, maar het is mooi om zo met elkaar het woord van God te openen. Onze broeder die gaf het al aan in het gebed. We leven in een tijd waar momenteel heel veel gebeurt. We zijn nog maar net aan het bijkomen van de hele coronasituatie. En wie weet wat er nog gaat komen als de volgende variant natuurlijk Nederland binnenkomt. Maar als we kijken naar de situatie in Oost-Europa, dan is dat enorm aan het escaleren daar zo. En dan druk ik het nog zachtjes uit. Ik denk dat u zichzelf ook afvraagt van wat staat ons de komende tijd allemaal te wachten. Komt er een wereldoorlog? Hoe ziet de wereld er over een maand uit? We weten het gewoon niet. We weten gewoon niet hoe de dingen zich gaan ontwikkelen. Maar we mogen wel weten dat ons leven in Gods hand is. Het is ook voor ons als stichting enorm schrikken dat dit gebeurt natuurlijk voor ons allemaal. Wij hebben sinds de jaren 90 ook vanuit Israël de Bijbel een kantoor in Kiev. We hebben daar onze werkers Sergei en Lesia zitten. En al meer dan 30 jaar mogen we in dat land werken en heel veel Joodse mensen ook bereiken met het woord van God. En een van de dingen die we ook doen is Messiaanse Joden al die tijd supporten, ondersteunen. En onze werkers die zijn daar momenteel nog. Zij wonen net buiten Kiev in het plaatsje Irpen. Nou, dat is de afgelopen 2 weken natuurlijk enorm in het nieuws geweest. Er zijn hele zware bombardementen geweest en zij hebben huis en haard moeten verlaten om te vluchten naar het westen van Oekraïne. En daar vanuit doen ze heel veel mooi werk. Ze ondersteunen de Messiaanse Joden met name door heel Oekraïne op afstand. Ze helpen ook mensen evacueren. Vooral vrouwen met kinderen brengen naar de grens van Polen. Ze voorzien in voedsel, in medicijnen, noem maar op. Dus we zijn enorm dankbaar dat zij dit werk mogen doen. Maar we maken ons ook ernstig zorgen. We zien ook dat sinds vandaag ook het Westen wordt aangevallen door Poetin. En dat ook daar zware bombardementen zijn. Vooral nu bij vliegvelden, maar ook steden wat ze al raken. Dus we maken ons best wel zorgen ook voor onze medewerkers. En we hebben ook speciaal een flyer gemaakt. Ik zou zeggen, neem er eentje mee, hang hem aan de koelkast. Want ik denk dat dit zo enorm belangrijk is om te bidden voor Oekraïne en te bidden ook voor onze broeders en zusters daar zo. Joodse broeders en zusters, maar ook heel veel mensen die natuurlijk momenteel slachtoffer zijn. En waar een enorme grote nood is. Vanavond gaan we het met elkaar hebben over het thema en wij hebben het profetische woord. Ik heb de tekst op het scherm gezet, maar ik stel voor dat we het ook met elkaar zullen lezen. En ik heb de avond eigenlijk een beetje in tweeën geknipt. Ik zal eerst een aantal algemene opmerkingen geven over het profetisch woord, over dit Bijbelgedeelte. En vervolgens heb ik dat Bijbelgedeelte, deze versen, in 7 stukjes geknipt. En zullen we per stukje daarbij stilstaan. Korte gedachten zijn het. Dus u bent echt al voor 12 uur weer thuis. Wees niet bang. Ik stel voor dat we eerst met elkaar die versen lezen uit 2 Petrus 1 vers 19 tot en met 21. En dan lezen we: en wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan om daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. En dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God door Heilige Geest gedreven hebben gesproken. Ja, als we kijken naar wanneer de apostel Petrus deze brief schreef, dan vond dat eigenlijk plaats vlak voor de Joodse opstand. De Joodse opstand die begon in het jaar 66 en dat eindigde uiteindelijk in het jaar 70 met de val van Jeruzalem en de tempel. En waarschijnlijk dat deze brief ergens begin jaren 60 is geschreven. Dus het zou niet lang meer duren of er zou een enorme donkere, een enorme duistere tijd voor het Joodse volk aanbreken. En toen Petrus deze brief schreef, kunnen we ook uit de tweede Petrusbrief ook opmaken dat het niet lang meer zou duren of Petrus zelf zou ook komen te sterven. We vinden dat in vers 14 waar hij zegt, omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Met andere woorden, Petrus' einde was in zicht. En dan lezen we vervolgens in het volgende vers, in vers 15, maar ik zal mij dan ook voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. Met andere woorden, het was Petrus' verlangen dat als hij eenmaal was gestorven, dat de Joodse gelovigen de dingen die hij in de tweede Petrusbrief had opgetekend, dat zij die dingen in gedachten zouden blijven houden, dat ze zich dat zouden blijven herinneren. En waar gaat dan die tweede Petrusbrief over? Waar gaat die globaal op in? Nou, op het belang van het profetisch woord in de laatste dagen. Als we die brief even in grote lijnen doorneemt, dan heb je in hoofdstuk 1 die woorden, wij hebben het profetische woord. En dan in het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 2, dan maakt hij een vergelijking met de laatste dagen, met die van Noach voor de zondvloed en die van Lot voor de vernietiging van Sodom en Gomorra. En in dat tweede hoofdstuk daar spreekt hij ook over valse profeten die onder het Joodse volk hebben opgestaan, maar die ook in die laatste dagen opnieuw zullen gaan opstaan. En als je denkt aan bijvoorbeeld Matthäus 24, dan is het eerste waar de Heer Jezus voor waarschuwt dat er valse profeten en valse messiasfiguren zullen opstaan. Nou, verder, in hoofdstuk 2 waarschuwt Petrus ook voor dwaalleraren en verleiders die de rechte weg verlaten hebben en die zich hebben afgekeerd van het heilige gebod. En dan gaat hij zo verder in hoofdstuk 3 in op spotters die in de laatste dagen zullen opstaan. En zij zullen naar hun eigen begeerte gaan handelen. En zij zullen ook de komst van de Heer Jezus ook gaan ontkrachten. En zij zullen dan zeggen tegen de gelovigen van, kijk nou naar al die ellende, waar blijft de Heer Jezus dan? Hoe zit dat dan met de komst van zijn belofte? Dus in heel zijn brief zien we dat Petrus zijn lezers voorbereidt op die allerlaatste fase vlak voor de wederkomst van Christus. Nogmaals, we moeten bedenken dat Petrus ook zelf voor een enorme duistere periode stond. Dat moet een verschrikkelijke tijd zijn geweest als je je verdiept in de Joodse opstand, in die periode van 66 tot het jaar 70. Daar zijn heel veel mensen omgekomen. Als je daar verder over leest, dan werden mensen massaal gekruisigd en noem maar op. Dus dat was een verschrikkelijke tijd. En ik denk dat Petrus, net als de andere apostelen ook, hoopte en verwachtte dat de Heer Jezus Christus spoedig zou terugkeren. Ik weet zeker dat de apostelen nooit hadden gedacht dat daar nog een periode van maar liefst 2000 jaar overheen zou gaan. En dat zien we ook wel in andere Bijbelgedeelten. Als je bijvoorbeeld denkt aan wat de Hebreeën schrijver schrijft in Hebreeën 10 vers 37, dan zegt hij nog een hele korte tijd, en hij die komt, zal komen en niet uitblijven. Of denk aan die woorden uit Openbaring 22. Ja, ik kom spoedig. Of bijvoorbeeld Jacobus, die zegt in Jacobus 5 vers 9 dat de rechter voor de deur staat. En bedenk dat ja, heel veel schaakstukken, om het maar zo te zeggen, voor de eindtijd in die periode ook klaar stonden. Als we bijvoorbeeld denken aan wat de apostel Paulus schrijft in 2 Thessalonicenzen 2, dat de antichrist zal gaan zitten in de tempel van God. Nou, in die tijd was er ook een tempel. Natuurlijk, hij is in het jaar 70 verwoest. Hè, maar ja, in die tijd zou, als het ware, de antichrist kunnen gaan zitten in de tempel, want die stond daar nog in de tijd van Petrus. Een andere voorwaarde is dat een deel van het Joodse volk in het land moet zijn. Nou, dat is in onze dagen zo, maar in die tijd was dat ook zo. Onder Ezra en Nehemia was een groot gedeelte uit ballingschap teruggekeerd. Of een andere voorwaarde is dat Israël in de eindtijd als volk ja, zijn naam zal gaan aanroepen. En als je de handelingenperiode zo doorleest, ja, dan kun je lezen over 5000 Joodse mensen die tot geloof komen, 3000 Joodse mensen, een grote menigte met priesters. Dus er was in die tijd echt wel wat aan de hand onder het Joodse volk. En ook als Paulus later zijn zendingsreizen maakt, zien we dat hij overal Joodse gemeenten tegenkomt, Joodse gelovigen. En natuurlijk, achteraf kunnen we zeggen van ja, Israël als volk heeft haar Messias verworpen. Het heil is naar de heidenen gegaan. Maar in die periode dacht men echt van, nou ja, Israël als volk zal langzamerhand tot bekering komen en het zal niet lang meer duren of de Heer Jezus Christus zal terugkeren. Maar zo is het niet gegaan. Wat ik al zei, in 70 na Christus, ja, werd Jeruzalem met de tempel vernietigd. Met het Joodse volk uit het land geworpen. 2000 jaar was het Joodse volk verspreid over heel de wereld. En al 2000 jaar leven we in de tijd van de gemeente, het lichaam van Christus. In onze dagen zien we dat God bezig is met het vormen van zijn gemeente. Jood en heiden die één zijn in de Heer Jezus Christus. Maar er zal een moment komen dat ja, God weer zal gaan spreken. Onze dagen wordt ook gekenmerkt door Gods stilzwijgen. Al 2000 jaar zijn er geen profeten opgestaan. Denk ook aan wat de Hebreeënschrijver schrijft, dat God in de laatste dagen gesproken heeft door zijn zoon. En ja, je ziet dat de laatste grote profeet Johannes de Doper was, de Heer Jezus zelf, maar in de afgelopen 2000 jaar is het kenmerk God stilzwijgen. Maar er zal een moment komen dat God weer rechtstreeks zal gaan ingrijpen. Dat er zelfs weer twee profeten zullen opstaan, Openbaring 11. Dat God rechtstreeks van zich laat horen door middel van oordelen. Of wat dacht u van de 144.000 die straks nog over de wereld zullen uitgaan? Of in, even uit mijn hoofd, Openbaring 14, waar je dan die engel hebt die de wereld over zal gaan met dat eeuwig evangelie. Dat zijn allemaal ja, straks dingen die zullen gaan plaatsvinden waarin we heel duidelijk zien dat God aan het werk is. Dat God weer rechtstreeks in deze wereld zal gaan ingrijpen. En het is zo belangrijk om ook te zien de tijd waarin wij leven. Sinds 1948 staat Israël weer op de kaart, is er weer een staat Israël. En wij leven eigenlijk in die opmaat naar de eindtijd toe, naar die laatste jaarweek van Daniël. En het bijzondere is, en ik heb dit 2 jaar geleden ook al eens een keertje aangehaald, maar ja, het is goed om dat nog eens een keertje te benoemen, dat het zo bijzonder is dat er weer een staat Israël is. En dat er ja, voor de oprichting van de staat Israël al in 1869 bijbelleraren waren die zeiden van luister, er gaat nog een staat Israël komen. Bijvoorbeeld een Voorhoeve die in 1869 schreef, al uit onze overdenking over de komst van Christus op aarde is gebleken dat de Joden naar Palestina moeten terugkeren. Wanneer de Heere zal komen vanuit de hemel met zijn hemelse heiligen om de heerschappij over zijn volk te aanvaarden. Wanneer zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En hij opnieuw zijn intrede in Jeruzalem zal doen. En door Israël als de ware Messias zal worden ontvangen en aanbeden. Dan moet dat volk immers vanzelfsprekend voor die tijd in zijn land teruggekeerd zijn. En de stad en de tempel herbouwd hebben. Dat is toch prachtig, of niet, dat dit in 1869, ver voor de opkomst van het Zionisme, ver voor de oprichting van de staat Israël, dat er al bijbelleraren waren die zeiden op grond van het profetisch woord, luister, maar er zal nog een staat Israël komen. En hoe wisten ze dat dan? Nou, op grond van het profetisch woord. Zij wisten onder andere uit Zacharia 12 dat Jeruzalem gemaakt zal worden tot een bedwelmende beker. Dat er straks nog een gelovig overblijfsel vanuit Jeruzalem zal vluchten. Zacharia 14. Dat die twee getuigen in Jeruzalem zullen gaan optreden. En daarom ben ik ook niet bang om te zeggen dat de tempel straks ook nog herbouwd gaat worden. Die gaat komen. En we zien in alle voorbereidingen dat die er ook gaat komen. Het is niet een vraag of die er gaat komen, maar wanneer die gaat komen. Al die voorwerpen zijn af. En we leven wat dat betreft echt in een bijzondere tijd. In een fase waarin we weten van ja, maar er gaan nog hele grote dingen op deze aarde gebeuren. We leven in een tijd waarin langzaam maar zeker dat wereldtoneel wordt klaargemaakt voor dat laatste antichristelijke rijk. En gelukkig is het niet het allerlaatste rijk, want het allerlaatste rijk is Gods koninkrijk. En ik zeg wel dat het wereldtoneel langzaam maar zeker wordt klaargemaakt. Maar ik denk dat als we kijken naar de afgelopen weken, de afgelopen 2 weken, wat er gebeurt in Oekraïne, is een van de dingen die we daarvan kunnen leren, is dat in 1 week tijd, lieve vrienden, de wereld echt totaal op zijn kop kan staan. En natuurlijk zien we daarin ook een bepaalde opmaat, een zekere ontwikkeling, want ja, in Poetins gedachten zit al heel lang het herstellen van de Sovjet-Unie. En als we kijken naar de afgelopen 7, 8 jaar, zien we dat er in het oosten van Oekraïne heel de tijd al oorlog en dreiging was. En we zagen vorig jaar dat steeds meer militairen zich bij de grens gingen settelen. En aan het einde van het jaar waren er meer dan 160.000 militairen. Nou, dat was niet voor een militaire oefening of zo. Maar niemand had verwacht dat uiteindelijk deze ontwikkelingen zo snel zouden gaan en dat het ook op zo'n grote schaal zou gebeuren. In 1 week tijd is er 1 man die heel de wereld op zijn kop zet. In 1 week tijd zien we dat Poetin doorstoot tot Kiev aan toe, zonder dat het Westen ingrijpt. In 1 week tijd staat de totale wereldeconomie op zijn kop. En hebben we te maken ineens met een enorme grote nucleaire dreiging. Het is allemaal gebeurd in 1, 2 weken tijd. Het is ook ongelooflijk om te zien hoe er in enorme korte tijd enorm veel bloed is vergoten. En er staat nog heel veel te wachten. En daarin zien we ook heel duidelijk dat het niet zomaar een strijd is, maar dat daarachter een enorme grote geestelijke strijd schuil gaat. Dat daar enorme duistere machten achter schuil gaan die uit zijn op het zaaien van dood en verderf. En als we deze lijnen eens doortrekken naar de toekomst, naar die laatste fase vlak voor de wederkomst van Christus, dan zal dat in de toekomst onder de antichrist opnieuw gaan gebeuren. En de toekomst zal er volgens Openbaring 13 ook 1 wereldleider zijn die naar macht zal gaan grijpen. En we lezen in Daniël 8 onder andere over deze antichrist, deze persoon die straks nog in de toekomst zal gaan opstaan, het volgende. Daar staat, door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. Ja, tegen de vorst der vorsten zal hij opstaan. Maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden. En ja, dat is eigenlijk wat we in onze tijd ook zien. Dat er in een korte tijd heel veel dood en verderf wordt gezaaid. Dat deze man, die is opgestaan, ook door sluwheid iedere keer aan de macht blijft. En dat hij velen te gronde richt. En tegelijkertijd hebben we hier ook de geweldige hoop. Want er zal een moment komen dat hij zonder mensenhand gebroken zal worden. En daar zien we ineens weer de Heere God. Die overal boven staat. Boven iedere wereldleider, boven iedere macht. En we hebben wat dat betreft een geweldige, hoopvolle toekomst. Als we teruggaan naar die tweede Petrusbrief, want daar hebben we het vanavond over. Ja, dan wil Petrus eigenlijk in zijn brief overbrengen, hou vast aan het woord van God in de laatste dagen. Want door vast te houden aan het woord van God, kun je aan de ene kant voorbereid zijn en vooruitkijken door dat profetische woord. En het tweede wat Petrus ons leert, is dat we door dat woord van God ook dwaalleraren en verleiders die de rechte weg verlaten hebben kunnen weerstaan. En dat is belangrijk om te zien dat het profetisch woord, het woord van God, ons daarbij helpt. En als we het hebben over die laatste dagen, dan is het aan de ene kant belangrijk om het wereldgebeuren daar zicht op te krijgen en dan, als ik het heb over het wereldgebeuren, dan moeten we vooral ook bedenken dat de profeten dachten en redeneerden vanuit Israël. Kijk, wij zijn vaak geneigd om heel erg te kijken naar de actualiteit en er gebeurt er iets heftigs en dan gelijk het profetisch woord daarop na te slaan, maar we moeten leren om vanuit Israël te kijken. En nu zijn alle ogen gericht natuurlijk op de verschrikkelijke situatie in Oekraïne. Maar bedenk dat het in Israël ondertussen ook doorgaat. En ja, als je het hebt over de eindtijd, dan gaan verreweg de meeste profetieën over de dingen die daar staan te gebeuren in Jeruzalem, rondom Israël. En het tweede is dat het eindproces natuurlijk ook zijn weerslag heeft op de gemeente. En als ik kijk naar de afgelopen 2 jaar, hoeveel verdeeldheid corona heeft gebracht, ook onder christenen, daar hou ik mijn hart wel eens vast voor de toekomst. Als er echt nog hele moeilijke tijd staat te wachten. We staan hooguit nog maar aan het begin van de weeën. Nou, ik wil 7 korte gedachten met u delen vanuit 2 Petrus 1 vers 19 tot en met 21. En het eerste stukje tekst waar we bij stilstaan is, en wij hebben het profetisch woord. Kijk, de Bijbel is een enorm uniek boek. Er is geen boek op deze aarde te vinden zoals de Bijbel. En u weet, ik werk onder het Joodse volk. En als ik getuigenissen lees van Joodse mensen, dan raakt mij dat iedere keer weer, hoe ze door het woord van God geraakt worden, en door het lezen van het woord hun Messias vinden, de Heer Jezus Christus. Het valt me altijd zo op, ik richt me nu even op Joodse mensen, maar dat geldt natuurlijk in zijn algemeenheid, maar hoe God harten kan raken, of je nu atheïst bent, of je nu verstrikt zit in Oosterse religies, of je helemaal verslaafd zit aan drugs en noem maar op. God werkt door zijn woord. En waar geen mens iemand kan bereiken, daar heb je altijd de kracht van het woord van God. En ik vind dat zo enorm mooi. Het tweede wat het woord van God zo enorm bijzonder maakt, is het prachtige geheel. We moeten bedenken dat de Bijbel geschreven is over een periode van 1500 jaar. Meer dan 40 schrijvers hebben aan de Bijbel gewerkt. En toch, als je de Bijbel leest, is het alsof er één stem spreekt door heel de Bijbel heen, namelijk de stem van de God van Israël. Het is een goddelijk boek. Zo prachtig hoe al die profetie, hoe al die Bijbelgedeelten zo in elkaar prachtig, in elkaar verweven liggen. En een ander bijzonder kenmerk wat de Bijbel echt uniek maakt, dat zijn de Bijbelse profetieën. Er is geen boek op deze wereld wat zoveel gedetailleerde profetieën bevat als het woord van God. Ik moet ook denken aan die tekst uit Jesaja 41, waar we lezen, maak de dingen bekend, dat zegt de Heere dan, die hierna zullen komen en wij zullen weten dat u goden bent. Doe tenminste iets goeds of kwaad en wij zullen verschrikt zijn en het tezamen weten. Dus de Heere die daagt hier in Jesaja 41 eigenlijk de goden uit en die zegt, nou vertel dan maar wat er in de toekomst staat te gebeuren. Maak het maar bekend. Wij zullen weten dat jullie goden zijn. Maar er is maar één God. De God van de Bijbel. Die de Alfa en de Omega is. Die overal boven staat. Wij leven in tijd, maar God staat boven de tijd. En ja, ik vind dat zo enorm mooi als je stilstaat bij al die vervullingen van het profetische woord. Nou, het tweede punt waar we bij stilstaan is dat Petrus zegt dat het profetische woord vast en zeker is. Met andere woorden, we kunnen daarvan op aan. God, zoals onze broeder al zei, is een waarmaker van zijn woord. En ik vind dat zo mooi wat Jesaja, dus komen we weer in Jesaja, Jesaja 46, wat we daarover lezen, daar staat, ik ben God en er is er geen als ik, die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben. Die zegt, mijn raadsbesluit houdt stand en ik zal al mijn welbehagen doen. Ja, ik heb gesproken, ik zal het ook doen, ik heb geformeerd en ik zal het ook doen. Nogmaals, God is de Alfa en de Omega. Hij staat boven de tijd en hij geeft van oudsher al aan wat het einde zal zijn. En wat God doet en zegt, of wat God zegt, dat doet hij ook. En hoe weten we dan dat God een waarmaker is van zijn woord? Als we kijken naar dit rijtje, dan zien we dat er alleen al met betrekking tot Jezus' eerste komst meer dan 300 profetieën in vervulling zijn gegaan. En nog veel meer profetieën gaan over de eindtijd. Over die laatste fase vlak voor de wederkomst van Christus. Er zijn heel veel voorzeggingen gedaan. Denk aan die belofte van Abraham dat over 400 jaar het volk dat land zal binnengaan. En wat deed de Heere 400 jaar later? Het volk werd uit Egypte geleid en mocht het land binnengaan. Israëls afval is voorzegd. Denk aan gebeurtenissen als de kindermoord onder Herodes. Allemaal voorzegd in Jeremia 31. Er zijn heel veel profetieën die zijn uitgesproken over personen. Over bijvoorbeeld koning Josia, Kores, noem maar op. Er zijn heel veel profetieën over volken en landen. Over steden. Bijvoorbeeld de val van Jeruzalem, wat is voorzegd. En wat ook is uitgekomen. En ik werd tijdens de voorbereiding van deze studie, werd ik ook bepaald bij een hele bijzondere profetie uit Ezechiël 26 en 27. Daar wordt gesproken over een profetie wat gaat over Tyrus. En we lezen in die profetie dat Tyrus lachte toen Jeruzalem door de Babyloniërs werd vernietigd. En de Heere die zegt dan in Ezechiël 26 en 27 dat ook Tyrus om die reden geoordeeld zal worden en door de Heere verwoest zal worden. En we lezen dan in Ezechiël 26 dat er heidenvolken naar op zullen trekken om de stad te gronden te richten en dat Tyrus zal worden tot een kale rots waar vissers hun sleepnetten op te drogen leggen. Nou, het is heel interessant dat als je de geschiedenis gaat bestuderen en gaat stilstaan bij Tyrus, dat je eerst ziet dat de Babyloniërs een poging hebben gedaan om Tyrus te verwoesten. Dat lukte uiteindelijk niet. En waarom lukte dat niet? Nou, omdat Tyrus een vesting was wat in de zee lag. En die was omheind door allemaal dikke muren. En naar de mens gesproken was Tyrus eigenlijk onverwoestbaar. Het was onmogelijk om ja, dat eiland te verwoesten. En wat zie je? Je ziet vervolgens dat Alexander de Grote naar Tyrus optrekt. En die pakte al de puinhopen van de Babyloniërs die ze in de omgeving van Tyrus hadden gemaakt. En wat deed hij? Hij maakte een dam van 800 meter lang. En hij ging over die dam, nam Tyrus in en maakte het inderdaad met de grond gelijk. En als je kijkt naar Tyrus vandaag de dag, dan zie je dat het inderdaad is geworden als ja, een kale rots waar inderdaad vissers hun sleepnetten op te drogen leggen. En zo zie je dat ja, God hè, al die profetieën, al die oordelen ook tot in de details vervult. Hij is een waarmaker van zijn woord. Nou, het derde wat Petrus zegt is, en u doet er goed aan hè, om daarop, het profetische woord, om daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Kijk, ik merk dat heel veel christenen de valkuil vallen om vooral te kijken naar actuele gebeurtenissen en zich vooral te laten leiden door ja, wat mensen allemaal roepen op internet. U wil niet weten hè, hoeveel filmpjes en hoeveel artikelen ik de afgelopen 2 jaar heb doorgestuurd gekregen over corona. En ik kan u zeggen, al zou ik elk filmpje, elke studie, elk artikel moeten lezen, dan zou ik de komende 5 jaar niet meer toekomen om de Bijbel te bestuderen. Hè? En natuurlijk is het soms goed hè, om je gedachten te vormen. Maar tegelijkertijd moeten we ons er ook van bewust zijn dat internet echt een vergaarbak is hè, van leugen en bedrog. En dat je iedere keer moet filteren van ja, maar wat is waar en wat is niet waar. Maar het bijzondere van het profetische woord, hè, het woord van God, is dat we altijd te maken hebben met de waarheid. En het is zo belangrijk dat we ons vooral bovenal laten vullen hè, door het woord van God. Dat hè, verspreidt licht. Dat is wat schijnt als een lamp in een duistere plaats. En ja, hoe duisterder het in deze wereld wordt, hoe ja, belangrijker het ook wordt om vast te houden aan het profetisch woord. Niet wat mensen allemaal roepen en doen, maar dat we iedere keer weer teruggaan van ja, maar wat leert het woord van God ons? En hoe feller ja, die lamp van dat woord van God schijnt, hoe scherper we de dingen in de duisternis ook kunnen zien. Hoe meer we dat woord van de waarheid kennen, hoe scherper we ook leugen van de waarheid kunnen onderscheiden. Daar hoeven we niet urenlang ja, allerlei filmpjes en artikelen te lezen op internet. Nee, heel vaak, en ik wil echt niet zeggen dat het allemaal verkeerd is, maar heel vaak wordt je gezicht alleen maar troebel gemaakt. Onze hersenen raken uitgeput, want je moet iedere keer filteren en verwerken van ja, maar wat is nou waar, wat is nou niet waar? Maar bij het profetisch woord mag je altijd weten dat je bij de waarheid zit. En ik heb dat voorbeeld ook wel eens hier vaker aangehaald, maar er was een tijd hè, in Amerika dat er heel veel van die valse dollarbiljetten waren. Ik heb het wel eens aangehaald hier zo, geloof ik. En op een gegeven moment werd een man geïnterviewd die zich moest richten op die valse dollarbiljetten van, hè, om dat onderscheid te kunnen maken. En die man die zat maar te turen naar een goede dollarbiljet. En die interviewer die zei van, joh, maar moet je ook niet verdiepen in al die valse dollarbiljetten? En hij zegt, nee, ik neem het echte dollarbiljet volledig in me op. En hoe meer ik dat dollarbiljet ken, hoe eerder ik meteen zie van ja, maar dit is niet goed. En zo is het eigenlijk ook met het woord van God. Hoe meer we de waarheid kennen en in aanraking komen met leugen en bedrog, ja, hoe scherper je de dingen kan onderscheiden. Daarvoor hoeven we ons niet te verdiepen in allerlei leugens of dingen ontmaskeren, noem maar op. Goed. En als je dan kijkt, ook in christelijk Nederland, ja, dan raakt het me wel eens dat er soms zo weinig aandacht is voor het profetisch woord. Ik weet niet of u dat ook hebt. Maar als je kijkt naar actuele thema's die spelen in kerken, dan ja, is men vaak vooral bezig met de groene kerk, een betere wereld, met het milieu, met gezond eten, noem maar op. En ik zeg niet dat het allemaal verkeerd is. En de andere kant is ook dat je zo kan doorslaan in het profetisch woord, dat je alleen nog maar daarmee bezig bent. En eigenlijk helemaal geen oog meer hebt op je gezin, het huwelijk, de geestelijke nood in je omgeving. Maar ja, het valt me wel op dat er in zijn algemeenheid weinig stil wordt gestaan bij het profetisch woord. Terwijl ja, ook de Petrusbrief ons heel duidelijk laat zien van ja, hoe meer we naar die laatste fase gaan, hoe belangrijker het is om dat woord van God, dat profetisch woord, te kennen. Is die lamp van het profetisch woord nog brandende in ons? En ik moet ook denken aan wat ik net ook aanhaalde uit die tweede Petrusbrief, dat hij de eindtijd ook vergelijkt met die dagen van Noach. De Heer Jezus doet dat ook, in Matthäus 24 of 25, dat hij die eindtijd vergelijkt met de laatste dagen van Noach. En wat was nou het kenmerk van de dagen van Noach? Men at, men dronk, men vierde feest, men leefde er rustig op los, totdat ineens dat goddelijke ingrijpen kwam en men was niet voorbereid. Het vierde, waar Petrus bij stilstaat, of wat Petrus zegt, is totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Ik vind dat altijd een beetje een opmerkelijke zin. Heeft u dat ook of niet? Ik heb er ook best wel eventjes bij stil moeten staan. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Nou, als de dag aanbreekt, dan komt de zon op, toch? En wat betreft de morgenster, dat Griekse woord wat hier gebruikt wordt, dat betekent dageraad. En vandaar dat sommige uitleggers eigenlijk verwijzen naar de zon, maar heel veel uitleggers die wijzen ook naar de planeet Venus. De planeet Venus die voordat de zon opkomt eigenlijk overgaat. En denken bij de morgenster daaraan dat het Venus moet zijn. Nou, we hebben gezien dat het profetische woord schijnt als een lamp in een duistere plaats, in een duistere wereld. Maar er zal ook een dag aanbreken waarop de blinkende morgenster, de Heer Jezus Christus, zal opgaan. En hij zal straks een einde maken aan de duisternis en hij zal straks zijn licht laten schijnen over deze wereld. Dan zal er een einde komen aan dat duistere tijdperk van Satan, maar dan zal de Heere over deze aarde gaan regeren. Dan zal hij met zijn licht over deze wereld gaan schijnen. Dan zal, zoals we lezen in Jesaja 2, Gods wet uit Sion uitgaan. Of zoals we lezen in Habakuk 2, vers 14, dan zal de aarde vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. En het geweldige is natuurlijk dat wij nu al die blinkende morgenster mogen kennen. En als je de Heer Jezus Christus aanvaardt in je leven, ja, dan mag je weten ook dat hij met zijn licht over ons leven gaat schijnen. Ik moet ook denken aan dat kinderlied, ik zong het van de week nog met mijn kinderen, ik wandel in het licht met Jezus. Geen duistere wolk bedekt de zon. Ik kan niet anders, ik moet hem prijzen die de zonde in mij overwon. Dus ja, de morgenster zal straks opkomen, de Heer Jezus Christus. Hij zal over deze aarde gaan regeren. En maar we mogen ook weten dat hij, ja, ook met zijn morgenster in onze harten wil schijnen. En dat hij ons vanuit die duisternis wil trekken in het wonderbaar licht. En dan zegt Petrus iets heel belangrijks. Dan zegt hij in vers 20, en dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Kijk, heel vaak wordt er gezegd van we hebben allemaal een bril op. En ja, de een die kijkt zo naar het woord van God en de ander die heeft weer zijn eigen visie en die kijkt er weer zo op naar. We zijn allemaal gekleurd als we de Bijbel lezen. En dat is natuurlijk ook ergens zo. We hebben allemaal onze eigen gedachten, onze eigen interpretaties. En het valt me helemaal op dat dit vaak ook gezegd wordt als het gaat om het profetische woord. En soms wordt het ook wel als een excuus gebruikt van ja, weet je, er zijn zoveel visies op de profetieën. Het is maar net hoe je er naar kijkt, je kunt het allemaal niet weten. En nou, 1/3 van de Bijbel gesloten boek. Want 1/3 van de Bijbel is profetisch. Nou, daar praten we dan niet meer over, want ja, je kunt het toch allemaal niet weten. Maar lieve vrienden, zo werkt het natuurlijk niet. En een van de principes die je ziet, die de theologie heeft losgelaten, is dat de Bijbel zichzelf verklaart. Schrift met schrift vergelijken. En helemaal ook als het gaat om het profetisch woord, dan is het zo een belangrijk principe om eigenmachtige uitleg te voorkomen, dat de Bijbel zichzelf verklaart. Profetieën staan nooit op zichzelf. Dat is zo belangrijk om te weten. Ik heb 2 weken geleden een conferentie gehouden met een broeder over het boek Openbaring. Als er over één boek heel veel is geschreven, dan is het wel over Openbaring. En het is zo belangrijk dat als je aan de slag gaat met het Bijbelboek Openbaring, dat je van tevoren weet van ja, maar als ik me bezig hou met Openbaring, dan gaat het om het sluitstuk van het profetisch woord. Wat ik daarmee wil zeggen, is dat je andere profetieën, voorgaande profetieën, nodig hebt om het Bijbelboek Openbaring te kunnen verklaren. Openbaring staat nooit op zichzelf. En het is zo belangrijk om schrift met schrift te vergelijken. Openbaring kun je nooit uitleggen zonder een Matthäus 24, zonder een Bijbelboek als Daniel, zonder de kleine profeten. Daar kom je al die woorden, die getallen, die symbolen tegen. Het gevaar bij het uitleg van profetisch woord is dat we vooral, wat ik net ook al zei, kijken naar de actuele gebeurtenissen. En dat we vanuit de actualiteit gaan kijken van, nou ja, wat zegt de Bijbel daarover? Terwijl het juist andersom moet zijn. We moeten ons vanuit het profetisch woord verdiepen. En daarvan uit gaan kijken, ja, maar waar staan we nou op het grote plan van God? En wat staat ons nog te wachten? Ja, het viel mij zo op, als je kijkt nou naar de afgelopen 2 jaar, als er één tekst heel vaak is aangehaald, dan is het Openbaring 13 wel. Dat merkteken van het beest. Wat zo allemaal klakkeloos wordt toegepast op een vaccin en op een QR-code en noem maar op. En heel veel hebben totaal geen idee dat Openbaring 13, wat daar beschreven staat, echt verband houdt met die allerlaatste fase, die laatste 3,5 jaar vlak voor de wederkomst van Christus. Waarbij er inderdaad 2 beesten, 2 satanische figuren, nog op het wereldtoneel zullen verschijnen. Die inderdaad een beeld zullen oprichten, die zelfs een geest zal krijgen. En waarbij de mensen ook een merkteken zullen ontvangen, dat als je zonder dat merkteken niet kunt kopen en verkopen. Dat merkteken is heel duidelijk verbonden met dat beeld van het beest. Die 2 die zijn aan elkaar verbonden. Dat staat niet op zichzelf. Dat kun je niet allemaal klakkeloos maar overal op toepassen. Nee, dat gaat over een hele specifieke periode. Een eigenmachtige uitleg ontstaat door zelf dingen in te vullen. Er wordt heel veel op deze manier gepredikt. We kijken naar gebeurtenissen in de wereld. Ik wil dit erover zeggen en ik pak dat Bijbelgedeelte erbij. En eigenmachtige uitleg voorkom je door schrift met schrift te vergelijken. Het beste commentaar op de Bijbel is de Bijbel zelf. Daarin ligt de kracht. En natuurlijk kunnen we over bepaalde tekenen van de tijd verschillend denken. We zullen allemaal onze gedachten hebben over wat er nu gebeurt in Oekraïne. En ja, de een die zal dat als teken van de tijd zien, de ander die zal dat weer wat meer loskoppelen. We hebben daar zo onze gedachten over. Maar vaak zie je dat het profetisch woord jezelf al in de goede richting stuurt als je schrift met schrift vergelijkt. Ik had het net over dat merkteken van het beest, over dat beeld wat in de toekomst nog opgericht zal worden, Openbaring 13. En inderdaad, als je Matteüs 24 leest, dan wordt daar gesproken over een gruwel van de verwoesting. En ja, ik zat van de week nog me te verbazen over de uitleg van een gruwel van de verwoesting, dat men dan foto's gaat bekijken van Jeruzalem en denkt, nou ja, dat zou de gouden rotskoepel wel zijn. Of meer de preteristische uitleg, die zeggen, ja, alles is vervuld in het jaar 70 na Christus. En die zeggen, ja, die gruwel van de verwoesting, dat zijn de vaandels geweest van de Romeinen die ze in de tempel hebben geplaatst. Op die manier hebben ze de tempel ontheiligd. Maar dan denk ik, maar waarom ga je niet naar Daniël? Want door heel simpel wat de Heer Jezus zegt naar de profeet Daniël te gaan, ja, kom je al heel snel tot de ontdekking dat het daar inderdaad gaat over het Hebreeuwse woord shikuts, wat alles te maken heeft met een afgodsbeeld. En inderdaad, zoals de Heer Jezus zegt, die gruwel van de verwoesting, dat afgodsbeeld, ja, dat zal komen te staan op de heilige plaats. En warempel, Openbaring 13, spreekt ook over een beeld wat nog aanbeden moet worden. Ziet u, en zo zie je dat schrift met schrift vergelijkend je gewoon tot een hele goede en degelijke uitleg komt vanuit het woord van God. Geen eigenmachtige uitleg, maar heel simpel het woord van God bestuderen. Kijken waar komen woorden voor, waar wordt er naar verwezen, wat is de context daarvan? Zo enorm belangrijk, vooral in de tijd waarin we nu leven. Hier gaat het op aankomen. Kijk, en we hoeven ook niet alles nu al te kunnen duiden. Ik zei net dat ik 2 weken geleden een conferentie heb gegeven over het boek Openbaring. Maar als ik in Openbaring 9 lees dat daar nog een put van de afgrond open gaat. En dat daar Johannes dat omschrijft, springkanen die eruit zien als paarden en voor de oorlog gereed gemaakt wordt. En dan spreekt hij daarover vleugels die het geluid geven van veel paarden en staarten die lijken op schorpioenen. Ja, dan moet u bedenken dat Johannes, als iemand uit de eerste eeuw, dingen heeft gezien in de eindtijd die hij onmogelijk kon beschrijven. Johannes had nog nooit een vliegtuig gezien, hij had nog nooit een tank gezien. Dus hij moet dingen omschrijven waarvan hij eigenlijk, daar, ja, het zijn als paarden het lijkt op schorpioenen. Hij moest daar woorden aan geven, maar hij kon daar eigenlijk geen woorden aan geven. En zo is het ook in onze tijd. En we kunnen nu al proberen om Openbaring 9 helemaal helder te krijgen, maar over 10 jaar is de techniek weer zo veranderd. En dat is enorm belangrijk, ook wat betreft het profetisch woord. Wat ik nu ga zeggen is echt heel belangrijk. Het profetisch woord is niet gegeven zodat we precies het plaatje van de eindtijd kunnen uittekenen. Zo wordt het heel vaak gebruikt. We hebben allemaal onze schema's en dan staat er dit te gebeuren en dit moet je zo. Maar daar moeten we ook tegelijkertijd voorzichtig mee zijn. Schema's kunnen helpen, maar tegelijkertijd moeten we ook voorzichtig zijn om dat complete eindtijdplaatje allemaal uit te tekenen. Nou, eerst gebeurt er dat, dan gebeurt er dat. Nee, het profetisch woord is gegeven, zodat wanneer de dingen zich voordoen, je datgene herkent wat van tevoren voorzegd is. En zo is het. En we maken het ons eigen, we lezen het, we bestuderen het. En op het moment dat die dingen in vervulling gaan, ja, dan zullen we het herkennen vanuit het woord van God. En ik vind dat zo mooi, want de Heer Jezus die doet precies hetzelfde vlak voor zijn lijden en sterven. Ik citeer u dit. In Johannes 13, vers 19, daar zegt de Heer Jezus over zijn lijden en sterven, dus dat moet dan nog plaatsvinden, dan zegt hij in Johannes 13, vers 19, nu al zeg ik het, voordat het gebeurt, opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven dat ik het ben. Dat is toch prachtig, of niet? Dus de Heer Jezus die bereidde zijn discipelen voor, hij zegt, let op, nu zeg ik het. En ze konden het eigenlijk helemaal niet vatten, de Heer Jezus die moet sterven aan een kruis, weer opstaan, ze konden het niet bevatten. Maar de Heer Jezus zegt, nu zeg ik het. Dat op het moment dat het straks staat te gebeuren, 1-2 jaar later, dat je het zult herkennen en dat je zult weten dat ik deze dingen gesproken heb. En zo is het ook met het profetisch woord. We nemen er kennis van, maar we moeten uiteindelijk ook heel voorzichtig zijn om nu al alles te willen duiden. Nou, en dan het zesde, dan zegt Petrus in vers 21, want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God door de Heilige Geest gedreven hebben gesproken. Kijk, ik zei net al, de Heere, hij is de Alpha en de Omega. Hij is het begin en het eind. Hij weet precies de dingen die gaan komen. Zijn raadsbesluit staat vast. En het bijzondere is dat hij ons door het profetisch woord eigenlijk al een stukje te kennen geeft wat hij straks gaat doen. Dat is geweldig, dat is bijzonder. En geen mens kan de toekomst zien zonder dat God hem dat geopenbaard heeft. En daarom dat profetieën niet door een mens zijn voortgekomen, of door de wil van de mens. Nee, God heeft mensen gebruikt en hij heeft zich geïnspireerd door zijn geest om die woorden op te schrijven. Het is God die zelf de schrijver is en het is de mens die hij als instrument heeft gebruikt, Joodse schrijvers, Jesaja, Jeremia, noem maar op, om die woorden op te schrijven. Het is niet vanuit een mens zelf. Dat is wel wat mensen proberen, vooral in de occulte dingen, dat men probeert dingen te zien en noem maar op. Maar God staat overal boven en dat profetisch woord van God, dat is niet voorgebracht door een wil van het mens, maar heilige mensen zijn door God gedreven. Ik vind dat zo mooi, in dat eerste Petrusbrief, dan zegt Petrus, naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en ook de heerlijkheid daarna. Dus de profeten die zochten en zij schreven dingen op die ze eigenlijk helemaal niet konden plaatsen. Toen David Psalm 22 opschreef, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dan had hij geen benulde van dat dat straks ook nog de woorden zouden zijn die de Heer Jezus zou uitspreken. Of in Jesaja 53, noem maar op. Nee, het was de geest van Christus die in hen doelde. Nou, en dan tot slot, Petrus, wat ik net ook al zei, die sprak deze woorden uit vlak voor de Joodse opstand. In het jaar 70. En waar vond die opstand plaats? In Jeruzalem. En als we kijken naar de toekomst, wat ik net ook al zei, dan zullen de dingen vooral gaan plaatsvinden in Judea, Jeruzalem, Israël. Dat zal centraal staan. En daarom dat we ook als Stichting Israël in de Bijbel blijven benadrukken dat het zo belangrijk is om Joodse mensen het woord van God te geven. Ook dat profetische woord, dat ze ook zij, of misschien moet ik zeggen juist zij, daarop acht kunnen slaan. Want in Matteüs 24, een eindtijdreden van de Heer Jezus, ja, als er één volk is die woorden straks nodig heeft, als die gruwel van de verwoesting zal komen, noem maar op, dan is het wel het Joodse volk. Zo belangrijk. De Heer Jezus die benadrukt dat ook in Matteüs 24, vers 15. Hè, laat hij die het leest daarop letten. En als we kijken naar de groep Joden die momenteel in Israël enorm groeien, dan zijn het de ultra-orthodoxe Joden. En dat is ook een reden waarom we als Stichting Israël de Bijbel juist materialen in het Jiddisch aan het maken zijn. Want Jiddisch is de taal van de ultra-orthodoxe Joden. Ik heb dat wel vaker gezegd, maar binnen nu en 35, 40 jaar zal dat de grootste stroming zijn binnen het Jodendom in Israël en ook in New York, buiten Israël. En daarom is zo belangrijk dat we die materialen ook in het Jiddisch ontwikkelen. Heel veel ultra-orthodoxe Joden die spreken ook alleen maar Jiddisch. Vooral de vrouwen die spreken alleen maar Jiddisch. En daarom dat we ook bezig zijn met een revisie van het Jiddische Nieuwe Testament, waarin we dat omzetten ook in het Jiddisch zoals ultra-orthodoxe Joden dat lezen. Het eerste Bijbelboek wat klaar is, is Matteüs. Want ik vind dat zo mooi, Matteüs, dat er eigenlijk alles staat. Matteüs 1 begint met Jezus, de Messias, de zoon van David, de zoon van Abraham. De bergrede die erin staat. Prachtig. Maar ook een eindtijdrede van de Heer Jezus, zodat ze die woorden tot zich kunnen nemen. Nou, tot slot. Er staat nog heel veel te gebeuren. En Petrus die roept ons op om dat profetisch woord niet te verachten. En ook voor ons als christen is het zo belangrijk dat we daaraan blijven vasthouden. Want ook wij kunnen ons zomaar laten misleiden. Het Joodse volk is belangrijk dat ze het woord krijgen, dat ze kennis nemen van het profetisch woord. Maar bovenal ook wij is het belangrijk dat ook wij kennis nemen van dat woord. Dus dat profetisch woord is aan de ene kant om voorbereid te zijn, maar aan de andere kant zien we ook in de tweede Petrusbrief dat Petrus ook over die duistere eindtijd heen keek. En daarmee wil ik afsluiten in 2 Petrus 3 vers 13, waar hij schrijft, maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. En dat geeft ons als gelovigen ook een geweldig perspectief. Ook deze belofte zal God gaan waarmaken. Hij is een waarmaker van zijn woord. En ik moet ook denken aan Abraham, waarover we kunnen lezen in Hebreeën 11 vers 10, dat hij al uitzag naar die stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd. En niet alleen hij, we lezen dan iets verderop, vele gelovigen met hem verlangden naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. En mijn vraag is, waar ik mee wil afsluiten, verlangt u ook naar dat moment? Ik weet niet wat u meedraagt aan pijn, aan moeite, aan verdriet. Misschien dat u zich wel grote zorgen maakt over de ontwikkelingen in Oost-Europa. Maar weet één ding, en dat is dat we onze tent hier maar tijdelijk opslaan. En dat wat Paulus ook zegt, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die ons allemaal straks staat te wachten. En dat geeft ons een geweldig vooruitzicht. We mogen uitzien naar dat hemels vaderland, waar geen pijn, waar geen moeite, geen verdriet en geen gemis meer zal zijn. Nee, sterker nog, daar zullen we weer verenigd worden met onze geliefden die in Christus zijn voorgegaan. En dat is de geweldige hoop die we als gelovigen mogen hebben. Geprezen zij zijn heilige naam. Amen.